de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Kan je bij deze zeggen dat Lokaja echt een fabeltje is. Is bij ons echt nog nooit over tafel gegaan. Dus echt een dikke bullshit.
Welkom bij de EFSA Afkikken voetbalzomer van woensdag 29 juni. Met vandaag Xavi Simons, Tyrell Malacia en Cody Gakpo. Maar Mart, wat staan we op een prachtige locatie.
Ja, vooral omdat het de schaduw is. Gisteren helemaal verbrand in het bijzijn van Robin Prupper. Ja. Nu een korte broek van mijn vader aan. Dus ik voel me helemaal comfortabel ingesmeerd. En in het mooiste stadion van Nederland, met afstand.
Jij bent thuis, hè?
Ja, het is een beetje zo'n cliché, toch? Dat het voetbalstadion van je favoriete club je tweede thuis is. En dat je er figuurlijk mee vergroeid raakt. Maar ik kom hier zo graag dat het wel zo voelt.
Ja, want hoe lang kom je hier al?
Nee, ik dus las gisteren dat ik in 2009 mijn eerste seizoenskaart gekocht heb. Dus dat is 13 jaar nu.
Dat is een aardige tijd. Nou ja, we staan hier niet met z'n tweeën, maar ook met de technisch directeur Paul Bosveld. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je even bij ons wilde staan. Ik wilde aanschuiven zeggen, maar ja, je moet gewoon staan.
Aanschuiven kun je ook noemen. Hè? Ik moet iedere keer iets dichterbij van de cameraman. Dus,
ja, dat is waar. We bestrekken de cameraman. Ja. Nee, leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
Nee, gaat prima. Volop in de voorbereiding. Het seizoen is vrij snel weer begonnen. Ja. Dan zit je ook zo weer in het hele gebeuren. En druk op de transfermarkt. Veel verschuivingen gehad binnen de staf, maar ook binnen de selectie. Dus er was werk aan de winkel. En nog steeds eigenlijk.
Dus er is wel een kans dat je zo meteen gebeld wordt voor de nieuwe Indigo Cordoba?
De kans is zeker, want we zijn met een aantal projecten al langere tijd bezig. Dat we vandaag of morgen een jaar krijgen. Dus daar zit ik wel zeker naar uit te kijken. Alleen of het een Spaanse verrassing is, dat moet nog blijken.
Blijf nog even gaan.
Dat laat je nog even in het midden. Vorige seizoen een succesvol seizoen. 13e geworden. Heb je nog nagenoten deze zomer?
Valt wel mee. Uiteindelijk geniet je meer op het moment zelf. Hè. De wedstrijden die we namelijk thuis hebben gehad met heel veel publiek. De gekke wedstrijd tegen Fortuna en Heracles bij uitstek. Hè, met twee rode kaarten. Dat zijn denk ik wel de krenten in de pap geweest. Thuis tegen Ajax natuurlijk een unieke wedstrijd waarin we een hele belangrijke stap hebben gezet richting lijfsbehoud. Wat je zegt terecht, gewoon een succesvol seizoen. Zeker voor het eerste seizoen. Vrij vroeg duidelijk dat we erin zouden blijven.
Nu een roerige transferperiode, te beginnen bij de trainer. Kees van Wonderen.
Kevin van Wonderen.
Ja. Ja, ik zit naar Wouter achter de camera te kijken. Die probeert jou aan te wijzen dat je even wat beter in de microfoon moet praten.
Ja, heel goed. Ja.
Maar Kees van Wonderen vertrekt. René Haken komt. Wat is dat voor transitie? Zijn het een beetje vergelijkbare trainers?
Dat is een transitie die nodig was, omdat Kees aangaf dat hij niet wilde verlengen. En dat bespeurde ik eigenlijk al wel vrij snel. Uiteindelijk gaf hij in december ook aan dat hij toch ervoor koos om toch ergens anders zijn held te zoeken. Dus toen zijn we ook meteen aan de slag gegaan. Wat ik daar straks al zei, in de staf zijn 6 verschuivingen. Dus transities, zoals jij het zo mooi noemt. Ik denk met name staf is altijd lastig. Omdat het is altijd heel moeilijk om iemand echt in kaart te krijgen wat iemand kan. Dat kan eigenlijk alleen als je met iemand gewerkt hebt. En dat is natuurlijk niet vaak zo. Maar als je kijkt naar de trainer. Ja, we zochten gewoon een trainer die in ieder geval een ploeg duidelijk kan laten voetballen zoals hij in zijn hoofd heeft. En ik denk dat René dat wel bewezen heeft met zijn teams. Bij de jongteams, bij Twente, uiteindelijk bij Utrecht. Maar ook bij de seniorenteams bij Twente, Cambuur en Utrecht uiteindelijk. Ik heb 1 jaar zelf nog met René gewerkt. Dus ik weet wel een beetje hoe die werkt. Is ook heel erg gespitst op het individuele traject. Om spelers naar een hoger plan te tillen. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk het team. De resultaten van het team. En uiteindelijk dit seizoen is de doelstelling niet veel anders dan afgelopen seizoen. Dat zal handhaven zijn. Ja.
En hoe realistisch denk je dat dat is? Want vorig jaar was ik vrij ambitieus en dacht ik dat de 17e plek wel realistisch was. Het bleek uiteindelijk veel beter. Maar in principe ben je nu je beste spelers kwijt. En daar komen spelers voor terug die alles nog moeten laten zien, toch?
Ja, nou, in grote lijnen misschien wel. Kijk, niemand had verwacht dat Luc Brouwers vorig jaar de beste speler zou zijn. Of een van de betere, laten we het zo zeggen.
Maar die had meer in zijn bagage dan veel aankopen nu, toch? Met toch 100 wedstrijden in de KKD?
Ja, nou ja, je ziet ieder jaar weer verrassingen. Ik denk dat niemand dat van tevoren had durven voorspellen. Hetzelfde met Córdoba, die eigenlijk bij misschien wel 10 clubs neer is gelegd. Uiteindelijk gaan wij die kans wel aan en valt het precies op zijn plek. Ik denk altijd dat niemand onmisbaar is. Natuurlijk zijn het aderlatingen, zijn natuurlijk wel je betere spelers, anders worden die niet weggekocht. Aan de andere kant zie je ook altijd weer dat er iemand anders opstaat. Je ziet ook heel vaak bij clubs krampachtig vasthouden aan de speler. Veel geld laten lopen. Uiteindelijk valt zo'n speler een beetje terug. Komt eigenlijk iemand anders op zijn plek en die doet het eigenlijk ook prima. Dus nogmaals, ik denk dat we qua selectie behoorlijk ver zijn. En dat we ook echt wel weer interessante spelers erbij hebben die ons wat moeten kunnen gaan brengen.
Van wie verwacht je dan het meest? Ja, ik ben het helemaal in.
Ja, jij schiet van links naar rechts. Maar voordat we het naar individuele spelers gaan, Mart, wat vind jij van de aanstelling van René Haken?
Ik denk dat het wel een trainer is die hier past. Ook omdat hij simpelweg gewoon bij clubs in de regio het wel goed gedaan heeft. Ik denk dat dat wel belangrijker is dan het lijkt. En dat het ook wel een trainer is die rust brengt. Want volgens mij zijn ook de trainers die heel bombastisch alles aankondigden als Joop Gal en zo niet een enorm succes geweest. Zeker niet omdat iedereen hier toch wat van je vindt. Dus ik denk dat dat wel een goede zet is. Aan de andere kant, ik kom veel in Utrecht. En daar is hij niet zo heel populair. Dus ik hoop dat hij de tijd krijgt en dat de eerste wedstrijden enigszins hoopgevende resultaten opleveren. Dat het niet na 2 maanden al stormt.
Nee. Nou ja, Alex Kroes is ook vertrokken. Nu hoor ik jou vaak op de redactie zeggen dat je dat jammer vindt.
Ja, zeker.
Waarom?
Nou ja, omdat op zich op de momenten dat het niet zo heel goed ging, zeker in de KKD, hij wel heel veel rust bracht. En dit is ook wel gewoon een club, dat zal jij denk beamen, Paul, waar echt de gekste dingen gebeuren, simpelweg omdat de supporters dat graag wilden. Tenminste, in ieder geval vroeger. Ja, en daar had hij gewoon echt scheid aan. En ja, uiteindelijk moet je als voetbalclub wel je eigen weg varen en niet te veel luisteren naar alle 5e kolonnes en zo. En ik denk dat hij dat supergoed deed.
Ja, de aandelen gaan over naar Kees Vierhouten. Wat voor impact heeft dat op een technisch directeur, zo'n transitie?
Vooropgesteld, De samenwerking met Alex en de komst van Alex heeft de club enorm veel gebracht. De samenwerking met mij persoonlijk was gewoon, was gewoon ideaal. We vulden elkaar denk ik prima aan.
Wat was die rolverdeling dan?
Ik was eigenlijk degene die met de spelers kwam en hij was degene die de deal uiteindelijk moest maken. En dan komt hij echt in zijn kracht. En ik denk dat ik in mijn kracht zit als ik meer het veldwerk kan doen en iets minder met die cijfers hoef te bemoeien. Ik denk dat ik veel te snel ben van laten we dat maar doen, want dan zijn we er ook vanaf. Ik ben ook niet zo van het pingelen op de Turkse markt. Dus dat soort dingen, dat was zijn kracht. En wat je terecht zegt, hij bleef altijd rustig. Vond ook echt dat iedereen vervangbaar is, dus ook hij zelf. Nou, ik vind het wel jammer dat het op zo'n korte termijn al gaat gebeuren. Dus ik had hem graag nog wel wat langer bij de club gezien. Alleen ja, wij moeten dat intern gewoon oplossen. Ik denk dat met Kees Vierhout, we hebben ook iemand die net iets anders weer in de wedstrijd zit, anders zijn rol gaat invullen. Dus dit kan ook wel weer wat brengen. En uiteindelijk met Jan-Willem van Dop, die de taak van Alex in het, de financiële afwikkeling van contracten daarmee bezig gaat, ja, moeten we dat gewoon op een goede manier proberen op te vangen.
Ja. Oké, dan gaan we naar de selectie, Mart.
Jawel.
Eindelijk. Brouwers weg, Córdoba weg, Noppert weg, Kramer weg, Martina weg, Orad Mangum weg. Ja.
8 basisspelers. 7?
Ja, ik heb de 5, maar jij speelt met 14 man, blijkbaar.
Nee, maar dat is flink wat werk voor jou. Gewoon, dat zei je net al, van daar ga je de markt op. Hoe onvoorspelbaar is de transfermarkt op dit moment? En wat hoop je nog te halen de komende weken?
Nou, volgens mij is de markt nog vrij rustig. Als ik kijk naar onszelf, denk ik dat we veel verder zijn dan vorig seizoen. Wat logisch is, omdat je eerder wist waar je aan toe was. En aan de andere kant dat je, denk ik, intern ook wel weer stappen hebt gemaakt, waardoor je eerder spelers in beeld hebt. En dus ook langer ermee bezig bent. Kijk, we hadden 5 huurspelers. En dat is natuurlijk niet ideaal. Dus in de regel gaan die ook terug naar hun club. En dat is ook gebleken. We hebben daarnaast 2 transfers. Speler die stopt met Jacob Molenga. Dus dan heb je het al over 8 spelers. Dan gaat het hard. Zakaria die uiteindelijk uitstroomt. Die heb je jongens die aan de voorkant via de voordeur naar buiten gaan. Maar sommigen ook die uiteindelijk het net niet redden. Hopelijk een andere kans krijgen bij een misschien iets kleinere club. Waardoor ze alsnog een carrière impuls kunnen geven. Maar ja, ieder seizoen tot nu toe is gewoon dat je toch behoorlijk aantal spelers moet aantrekken weer. En we hopen in de toekomst dat dat minder wordt. Want je hoopt wel een bepaalde rust te krijgen en een bepaalde kern te houden. Aan de andere kant, het gevaar is dat je spelers voor Eredivisie salaris hebt voor een langere tijd. En uiteindelijk niet 100% zeker bent, dat is niemand. Maar in de situatie waarin wij zitten is dat nog wel heel broos. En daarom waken we er ook voor om spelers met hogere contracten of duurdere contracten om die langer vast te leggen.
En wat verwacht je dan in ieder geval nog dat er nog gebeurt op de transfermarkt?
Nou, als ik naar onze selectie nu kijk, dan zullen we sowieso een middenveld, aanvallende middenvelden en linksbuiten moeten zoeken. En we hebben nu een rechtsback op proef, een Duitse jongen, Luca Nicolai. En dat is ook een plek die we achter Mats of naast Mats, hoe je het wil noemen, nog moeten invullen.
Ja, want persoonlijk vergelijk het heel erg met het seizoen na Ten Hag. Volgens mij is dat 2014 of 2015 dat Goethe uiteindelijk best pijnlijk degradeerde met op papier hele goede spelers. Plet en Verhoek en dergelijke. En dat jaar heb je heel erg gestruggeld met een keeper. Nou, nu heb je een keeper vastgelegd van volgens mij 25 met 3 wedstrijden betaald voetbal. Mm-hmm. Is dat niet heel veel druk voor zo'n gozer?
Maar heeft hij weinig goals tegen gehad?
Nee, ja, tuurlijk. Maar dat is wel op zich, de degraderen weinig ploegen met een goede keeper, toch?
Nee, ja, een goede keeper is heel belangrijk. Goede spitsen. Uiteindelijk gaat het om, kwaliteit. Dus die ben ik wel met je eens. Het voordeel is wel dat onze keeperstrainer, die hier al een verleden heeft gehad, ook bij Twente een verleden heeft en hem destijds heeft gehaald van de opleiding van Ajax. Dus die heeft wel vertrouwen in de keeper. En dat is ook wel heel belangrijk. Uiteindelijk hebben we Jeffrey geven we de kans om in de voorbereiding zich te laten zien. Daarin zal hij moeten laten zien, is die eerste keeper. Kunnen we met hem aan? Heeft iedereen daar vertrouwen in? Of denken we toch, het is toch meer de nummer 2. Dan moeten we op zoek naar nummer 1. Dus dat is eigenlijk het traject waar we hebben ingezet. Maar ja, dat is ook gewoon kans bieden. Soms heeft iemand ook kans en een beetje vertrouwen nodig.
Ja, je zegt net zelf.
Het potentie is er wel.
Ja, je zegt net zelf, hier stromen ook jongens uit die op een niveautje lager het gaan proberen. Jeffrey de Lange, waar we het over hadden, die zat bij FC Twente achter Unnerstal. Gisteren waren we toevallig bij FC Twente.
Ik wil nog één vraag stellen, als dat mag. Ja. Want hij zal ongetwijfeld technisch een uitstekende keeper zijn, maar dat was bijvoorbeeld Mickey van der Hart ook, Cummins ook. Maar uiteindelijk is dat in die wedstrijden, in de Eredivisie, als de druk erop staat, is wel wat anders, toch? Dus in hoeverre kun je een keeper testen in de voorbereiding als er relatief weinig op het spel staat?
Nou ja, je ziet wel wat iemand waar iemand toe in staat is. Kijk, we hebben hier denk ik in het verleden heel veel keepers gehad die hier voor het eerst eigenlijk op het podium kregen. En daar zijn er maar weinig van die echt door de mand zijn gevallen.
Dus, ja, is dat echt zo? Want bijvoorbeeld het eerste jaar Pasveer heeft hij wel punten gekost, toch? Dat is uiteindelijk een uitstekende keeper geworden. Maar als Jeffrey de Lange komend jaar punten kost, kan dat voor degradatie zorgen?
Ja, maar er is een verschil tussen punten kosten. Onana is een keeper die werd helemaal de hemel in geprezen. Heeft volgens mij Ajax ook punten gekost. Dus als je zo gaat praten, dan blijven er weinig over, denk ik.
Hè? Ja, is dat zo?
Nou ja, dat denk ik wel. Noem jij een keeper die echt nooit punten kost?
Nou ja, kijk, nooit punten kost, maar over het algemeen denk ik dat gasten als Andersen, Room, dat die veel meer punten gepakt hebben dan ze gekost hebben. En dat geldt niet voor Cummins of Sergio Pat in zijn eerste half jaar bijvoorbeeld bij Goethe.
Ja, en dan kijk je naar het budget, welke keepers je kan aantrekken. En dan vallen dat soort namen al bij voorbaat af. Dus het is ook, kijk, ik weet ook al dat een Ferrari heel snel is. Maar als ik met een portemonneetje voor een Opel Kadett aankom bij de garage, ja, dan zal ik nooit 200 km per uur kunnen rijden.
Ja, nee.
Dus, maar dus je kijkt binnen je mogelijkheden en dan zoek je het beste wat je kan krijgen.
Ja, dat is logisch. Verder, nieuwkomers. José Fontan, spreekt dat goed uit.
Ja.
Bobby Adekanje, Xander Blomme, Vin Stokkers, Enric Lanzana en Rashaan Fernandez. En dan vergeet ik nog Janoa Marklo. Ik zat gisteren of vorige week even met Mart ook in de podcast te kijken. En dan keken we bijvoorbeeld naar de aankopen van de Graafschap en naar de aankopen van Go Ahead Eagles. En bij de Graafschap kiezen ze bijvoorbeeld voor hele ervaren, wat bekendere namen.
Ja.
Bij jullie zijn ze wat onbekender, talentvoller. Hoe maak je die keuze om voor jong grut te gaan, laat ik het zo zeggen?
Nou ja, ik Als ik naar mezelf kijk, kijk niet naar anderen.
Nee.
Kijk, dat hebben ze vorig jaar ook gedaan, hè? Ervaring gezocht en het seizoen daarvoor ook. We hebben het jaar met Stegeman voor iets meer ervaren spelers gekozen. Uiteindelijk kijk je vooral naar kwaliteit, wat een speler toevoegt. En uiteindelijk kijk je naar ambitie en een soort van gretigheid, hongerigheid. Dus die combinatie. Ik vind ervaring soms ook wel een beetje een loos begrip. Natuurlijk snap ik dat als iemand heeft laten zien dat je op een bepaald niveau kan spelen, dat zeker waarde heeft. Alleen, ja, je hebt ook genoeg spelers die denken van, oh, go ahead, dat doe ik wel even. Ja, ik denk, dat soort spelers zal voor ons niet zo snel, denk ik, in beeld komen. Omdat wij daar als club gewoon minder gevoel bij hebben.
Ja. Heb je daar echt voorbeelden van? Dat je hele goede spelers gewoon dacht van, ja, dat hoeft niet voor ons?
Nou, jij zit hier al zo lang. Je hebt toch wel een aantal voorbij zien komen, denk ik.
Ja,
nou,
die vind je dan echt uitspringen?
Ik vind het niet aan mij om nu namen te noemen om, daar mensen negatief neer te zetten.
Maar je had meer verwacht van Wesley Voek.
toen zat ik hier gewoon op de tribune. Dus ja, dat is, nee, maar er zijn gewoon spelers denk ik in het verleden geweest waarvan je ziet van ja, die denken toch dat het allemaal makkelijk is. Maar ik denk dat juist dat we hele frisse, strijdbare jongens moeten hebben. Ik zeg niet dat een ervaren jongen dat niet is.
Nee.
Alleen je kijkt naar het totaal. En ik ben niet, persoonlijk niet bang om jonge jongens een kans te geven.
Maar ik ben dan wel benieuwd, hoe kijkt Jurgen Locadia daarnaar? Denkt hij het wel eens even te gaan doen? Ja, die naam wordt genoemd afgelopen week.
Ja, dat is heel. Dat is ook het leuke aan mijn vak, dat soms dingen op social media of in de media komen, waarvan je denkt van, hoe komen ze in godsnaam bij? Zelfs als wij het ontkrachten, dan worden we nog niet serieus genomen, want dan krijg je als repliek van, nou ja, maar wij hebben een andere bron. Oké, weet je, dan zal het wel zo zijn. Dan heb ik waarschijnlijk twee snippendagen gehad en is er wat aan mij voorbij gegaan.
Nou, hij is maar gestuurd door je korte broer, denk ik.
Ja, maar ik kan je bij deze zeggen dat Locadia echt een fabeltje is. Is bij ons echt nog nooit over tafel gegaan, dus echt dikke bullshit.
Ik heb toch één avond alle doelpunten op YouTube drie keer gekeken.
Dat en zag ik jou twitteren. Ja. Jij zag het al helemaal gebeuren, hè, Jurgen Locadia hier. Nou ja, goed. Vanavond tegen PAOK Saloniki de eerste echte test op trainingskamp in Terwolde. Is de selectie nu zin in, Mart? Want we gaan kijken natuurlijk.
Ja, heerlijk man. Ik denk dat ik 3 jaar niet meer op Klein Milanello geweest ben door corona. En eigenlijk alleen door corona. Dus ik vind het heerlijk om daar weer naartoe te fietsen over de dijk. Voelt altijd als drie kwartier ongeveer.
Terwolde was het te min voor jou? Of,
nee, zeker niet. Maar we waren een paar jaar niet welkom, toch? Door COVID? Oh, afgelopen zaterdag bedoel je?
Ja, afgelopen zaterdag.
Ik vind dat heel leuk voor die gasten, maar ik vind dat echt niet te doen.
Okay.
Ik vind daar, ik heb daar helemaal
15 heen werd gewonnen, hè?
Het sfeertje was meer dan prima. En Terwolde was verliezend finalist in de play-offs. Dus je moet ook niet zomaar onderschatten. Jij zit een beetje in de te hoge categorie.
Is dat zo?
Ja, qua keepers, maar ook qua tegenstander. Ja.
Okay.
Maar goed, hou dat vast.
Hoe kijk jij vanavond naar die wedstrijd tegen PAOK?
Ik heb helemaal op de plek gezet hier.
Wat haal ik dan uit? We hebben een stage speler, die moeten we uiteindelijk gaan beoordelen met de staf. Ja, Luca Nicolai.
Je wordt achtervolgd door een vlieg.
Volgens mij.
Gelukkig gisteren
aan. Zie je me voor een drol aan of zo? Ik weet niet. Nee, ja, dus hoe kijk je naar de wedstrijd? Je kijkt met name hoe doet de selectie het? Hoe doen de spelers het? En vanavond is nog twee teams van een helft. Dus dat is altijd wel het vervelende aan die opbouw. Hè? Dus, maar je probeert wel te kijken van hoe presteren de spelers? Hoe laten ze zich zien? En wat ontbreekt er nog aan? Hè? Dus uiteindelijk, vooral met René en René weer met de staf, probeer je af te stemmen van, ja, denken we dat dit genoeg is of moet er nog wat bij komen? En wat missen we dan? Bijvoorbeeld ervaring of een keeper die nooit een fout maakt. Of noem het wel maar op. Moeten nog transities doen bijvoorbeeld?
Precies. Ja, Mart, we hebben een moeilijke ochtend hier gedaan, Lars.
Ja, goed. Volgende week gaan we weer naar Twente.
Ik ook, door die vlieg.
Ja, precies. Hey, ik wil nog even snel wat transfers bespreken. Een stap die jij ooit maakte van Feyenoord naar Manchester lijkt nu Malasia weggelegd, maar dan Manchester United in plaats van Manchester City. Hè? Hoe mooi is die stap, Mart?
Nou ja, ik las vorige week Lyon en ik denk dat al een gruwelijke club is voor hem en een gruwelijke stap. Maar als hij met Ten Hag mee kan naar Manchester United, dan is dat denk ik nog veel vetter. Simpelweg omdat het gewoon in alles een veel grotere club is. Kom je wel achter Luke Shaw terecht en daar doen we in Nederland altijd best wel denigrerend over. Maar dat is wel gewoon de linksback van het Engelse elftal, 9 van de 10 keer. En nou ja, ik vind dat wel een aardig voetballer. Jij niet?
Ja, zeker. Nou, ik denk gewoon de stap voor Malaysia is gewoon fantastisch. Als je naar de Engelse competitie kan, het is gewoon denk ik het summum van voetbal. Ja. En het is een hele mooie club die al jaren aan het worstelen is. Hè, die van heel hoog best wel een beetje weg afgeleden is. Dus ja, hopelijk kan Ten Hag het tij keren. Al mag ik dat als ex-City-speler natuurlijk niet echt hardop zeggen. Maar ja, het is wel zonde dat zo'n grote club een beetje aan het rommelen is.
Want kom je nog wel eens bij City?
Nou, ik ben zeg maar de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord geweest. Thuis en uit. En uit was ik uitgenodigd. Toen ben ik ook de Youth League-wedstrijd geweest kijken. Daar speelde Malaysia. Toen heb ik nog geprobeerd om Malaysia hier te krijgen.
Te weinig ervaring.
Toen was het uiteindelijk geen optie, omdat Habs geblesseerd raakte en hij moest debuteren in de Champions League. En toen deed hij het goed en toen was zeg maar...
Toen hij blijven staan.
Dus ja, ik denk nogmaals voor hem gewoon een hartstikke mooie stap bij Nederlands elftal. Dus ja, die heeft in korte tijd zich echt wel enorm zeg maar, omhoog gespeeld.
Ja. Nou ja, het is wel bizar. Het leek rond te zijn met Lyon. Op het laatste moment komt Manchester United tussendoor gefietst. Waar ik me wel een beetje zorgen om maak is dat Ten Hag alleen maar Nederlanders lijkt mee te gaan nemen.
Nou ja, voor jou Ajax natuurlijk, als Timber ook nog vertrekt. Anthony is dan weliswaar een Braziliaan, maar voelt bijna als een Amsterdammer inmiddels. Nou ja, eerder is het helemaal misgegaan met Louis van Gaal. Maar ja, ik denk dat Ten Hag wel gewoon kijkt naar individuele spelers. En dat hij niet per se op transfermarkt het kopje Nederlanders aantikt.
Maar word je
en dan
niet sneller afgerekend op het moment dat je alleen maar jongens uit...
Ja, dat is misschien wel waar. Maar ik denk wel dat een speler die je goed kent, dat altijd al wel een voordeel is. Omdat je daar tactisch beter begrijpt. En dat Nederlandse spelers qua prijs ook wat goedkoper zijn dan net zulke goede spelers uit een ander land. Ik bedoel, als je de Engelse Jurrien Timber wil halen, dan moet je 2 miljard lenen. En in Nederland is dat 70 miljoen.
Dat is waar. Laten wij nog even naar Eindhoven gaan. Want daar een grote verrassing vannacht, rond een uurtje, rond middernacht volgens mij. Ja. Xavi Simons werd al gesignaleerd. Het leek om een huurdeal te gaan, maar toen kondigden ze opeens aan dat hij tot 2027 werd vastgelegd.
Ja, de almachtige Rick Elfrink zat ernaast.
En... Marco Timmer, eigenlijk iedereen.
Ja, uitgebreid ook door het stof gegaan, weliswaar op Twitter. Maar nou ja, goed, een speler van wie we eindeloos allemaal Insta-filmpjes gezien hebben. En die in mijn ogen nou ja, bijna alleen maar kan mislukken. Zo hoog zijn de verwachtingen. Maar dat ze hem transfer hebben vastgelegd, vind ik super knap. En ik hoop dat het een fantastische voetballer is, wat wie, beloofd wordt.
Wie is door het stof gegaan dan?
De grote Rick Elfrink, de PSV-watcher van Eindhoven's Dagblad en AD. Die zei dat het om een huurdeal zou gaan. Maar het is een transfervrije aankoop geweest.
Ja, er is wel een addertje onder het gras, hè, want daardoor werd het een beetje gesuggereerd. Contract tot 2027, maar Paris Saint-Germain lijkt hem volgend jaar weer terug te kunnen kopen voor een miljoentje of 4.
Oh, nou ja, net als Kutsen.
Dan lijkt het wel een klein beetje op een huurdeal, toch? Hij ligt weliswaar vast, maar goed.
Heb jij hem wel eens gezien? Want jij hebt bij de Nederlandse jeugdploegen ook een hoop gedaan, toch?
Ja, maar hij heeft vooral in het buitenland gevoetbald. Bij de nationale jeugdteams hebben wij niet zo heel veel te zoeken in de regel.
Nee, maar je hebt zelf daar gewerkt, toch?
Bij Jong Oranje, ja. Maar in een andere lichting heb ik gezeten. Okay. Dat is ook alweer 5 jaar geleden.
Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Inderdaad, volgens mij had hij al op zijn 13e of 14e meer dan 1 miljoen Instagram volgers.
Ja, voor wat het waard
nu
is.
Nu komt het voetbal nog. Volgens mij imponeerde hij wel in de Youth League bij Paris Saint-Germain. Hij kan in de spits spelen, hij kan achter de spits spelen. Ik ben wel echt heel erg benieuwd naar hem, man.
Ja, ik ook.
En vind het echt een harde move van PSV.
Ja, ik vind het ook superleuk. Het brengt in ieder geval weer een heleboel heisa en dat is grappig. En op zich, nou ja goed, ik weet helemaal niks van het Franse voetbal. Maar ik zag Jean-Paul twitteren dat hij er ook in die selectie wel redelijk goed op stond en dicht tegen het eerste aan zat. Nou ja, nou heeft PSG een beetje een raar spelersbeleid met die problemen met financial fair play. Maar als het echt zo is dat hij er redelijk dicht tegenaan zat, dan lijkt me het een toptransfer voor PSV.
Hij zat vaak bij de selectie. Dus dat gaan we zien komend seizoen. Dan nog Cody Gakpo. Hè?
Leeds.
Ja, wordt opeens Leeds genoemd. Wat vind je daarvan?
Nou, ik vind Leeds een gruwelijke club en ik vind hem een fantastische speler. Alleen vraag ik me wel af of je de mogelijkheid om Champions League en waarschijnlijk toch Europa League moet laten schieten voor een club waarvan het nog maar zeer de vraag is of ze überhaupt het jaar erop nog in de Champions of in de Premier League spelen. Want ze hebben natuurlijk nu Jesse March, lijkt me wel een goede trainer, maar de concurrentie is zo groot dat degradatievoetbal in ieder geval iets lijkt wat hij moet voorkomen.
Hij zou dan een beetje kiezen voor de Gini Wijnaldum route. Die ging eerst naar Newcastle voordat hij naar Liverpool ging. Maar ja, ik dacht echt wel dat hij een grotere club zou willen. Ik zag wel Rick Elfrink tweeten dat hij dit nu wel ziet zitten. Ja. Dat hij hier wel voor open staat.
Ja, Leeds voetbalt wel voor zorg natuurlijk. Dus het is niet zo dat hij met z'n kont op de eigen 16 staat. Maar Ja, ik bedoel, PSV staat toch ook voor een hele vette tijd. En hij is volgens mij fysiek nog niet helemaal 100%. Dus dan lijkt me de Eredivisie ook een stuk relaxer.
Ja, ze zeggen net als Depay destijds, 1 jaar blijven, een WK spelen en dan volgend jaar weg.
Dat lijkt mij heel goed, maar jij hebt er meer kijk op, Paul. Hoe kijk jij ernaar?
Nou ja, ik denk dat het speler zelf vaak wel aanvoelt van nu is het eigenlijk voor mij tijd dat... Als je ergens lang zit, kan je op een gegeven moment een gevoel hebben van ja, hier kom ik niet echt verder mee. Hij heeft natuurlijk afgelopen seizoen wel een rommelig seizoen gehad met veel blessures. Ja. Dus daarin zal hij misschien nog wel een stap kunnen maken. Maar hij is natuurlijk wel, hij was wel bij far de betere spelers en betere speler en de bepalende speler. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel toe is aan een nieuwere uitdaging.
Zou Leeds dan een goede club zijn in je ogen? Een rechterrijtje Premier League?
Ja, de Premier League is gewoon een hele mooie competitie. En ik denk dat voor hem een enorme stap is, buiten financieel, maar ook de entourage. Je hebt denk ik geen ABC-wedstrijdjes waarvan je van tevoren al denkt van dat komt wel goed vandaag. Dat is daar helemaal niet. Dus, en hij zal fysiek enorm getest worden, dus dat is ook wel een uitdaging.
En jijzelf, ik hoor je nu praten over de Premier League. Nee, je bent nu technisch directeur bij Goat Eagles. Heb je de ambitie om ooit daar te werken of bij Feyenoord wellicht? Technisch directeur.
Het wordt de hele tijd genoemd, of niet?
Ja, dat is ABC eigenlijk ook in de journalistiek blijkbaar. Ik heb al vaker gezegd, mijn ambitie is eigenlijk om hier met de club proberen stabieler te worden. En dat we niet zo naar beneden hoeven te kijken, maar dat we iets meer stevigere positie krijgen in de Eredivisie. En dat hangt natuurlijk vooral af van budget. Dus waar we eigenlijk nu staan, dat gedeelte moet eigenlijk verbouwd worden. We zijn nu daar bezig, maar dat is... Een klein stukje, weliswaar heel nuttig en weer toegevoegde waarde. Maar ja, dit zal ons een enorme boost geven. En daar hoop ik het deel van uit te maken. Maar ik heb dat is mijn enige ambitie eigenlijk.
Op welke termijn verwacht je dan dat dat kan? Want je hebt het over de B-side en de ijstribune voor de luisteraar.
Ja. Nou ja, dat is heel lastig. We zijn er al jaren, tenminste met name Alex was er al jaren mee bezig. Uiteindelijk ben je afhankelijk van heel veel factoren. Dus wat mij betreft het liefst zo snel mogelijk. Omdat je, zeg altijd, ijzer smeden als het heet is. Maar ja, nu spelen we Eredivisie, nu is het relevant. De doelstelling is eigenlijk 24-25. Maar dat is eigenlijk een beetje schiet in de lucht. Dus ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk.
Ik ook. Maar ik hoop wel dat deze sfeer en deze atmosfeer hier behouden blijft. Paul, dankjewel dat je even bij ons wilde aanschuiven. Mart, vond jij het leuk?
Zeker, ik ben beter op de hoogte dan ik was en ik ken helemaal mijn plek inmiddels weer.
Precies. Dus,
dat is het belangrijkste.
mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een FC Afkikker voetbalzomer. Dan weer vanuit het oosten, dan weer vanuit een andere club. Dus tot dan. Ciao.